Ik vond het wel een heel mooi optreden. En aan jullie enthousiasme om zoveel te klappen, was dat enthousiasme enorm gedeeld werd. Ik had de jongens ook al gezien op de Nacht van de Kunsten vlak voor de kerstvakantie. En ik kan jullie vertellen wat wij dan dus als gezin de hele vakantie geprobeerd hebben. Namelijk in onze eigen kamer ook allemaal te klikken. Maar het klonk toch niet zo mooi als wat deze jongens voor elkaar kregen. Ik wens jullie allereerst een heel erg mooi, gezond, nieuwsgierig en een gelukkig 2019. En ik hoop dat jullie allemaal mooie dagen hebben doorgebracht met familie, vrienden, gezin. En ook vooral hele rustige dagen hebben doorgebracht. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik begin zo'n kerstvakantie altijd met een enorme stapel boeken naast mijn bed. Die ik dan de hele maanden daarvoor verzameld heb, omdat ik echt heel veel tijd denk te hebben om dan te gaan lezen. Dat valt achteraf dan weer tegen, dus de stapel is wel iets kleiner, maar niet zoveel kleiner. Maar bovenop lag een boekje wat ik graag met jullie de inhoud zou willen delen. En het boekje heet Groter Denken, Kleiner Doen. Nou, dat kon natuurlijk niet anders dat het bovenop lag als wij als Denk Groter, als adagium hebben van Fontys. Het is een essay van Herman Tjenk Willink. En hij beschrijft eigenlijk hoe hij op dit moment aankijkt tegen Nederland. Vanuit groter denken en kleiner doen. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik zijn verhaal las, vond ik het ongelooflijk herkenbaar. En eigenlijk ook wel heel erg, nou ja, zeg maar treffend over hoe hij beschrijft waar wij eigenlijk als Nederland op dit moment voor staan. En wat hij beschrijft is dat hij zich ongelooflijk veel zorgen maakt over de ontwikkelingen in de samenleving en met name de politieke ontwikkelingen. Over dat hij ziet dat de sociale kloof eigenlijk steeds groter wordt. En dat er steeds meer mensen zijn die zich eigenlijk niet herkennen in de samenleving of in de politiek. In Frankrijk zie je dat terug met de gele hesjes. Die zijn hier dan niet zo talrijk. Maar de problematiek is eigenlijk het steeds grotere groepen mensen zijn die zich eigenlijk niet herkennen in degene die voor hun in de volksvertegenwoordiging zitten. Het tweede wat hij constateert is dat eigenlijk het poldermodel waar Nederland groot mee geworden is steeds minder goed werkt. En je ziet dat terug als je kijkt naar een pensioenakkoord wat niet van de grond komt. Of een energietransitie met een hoop gekrakeel. Maar zelfs in onze eigen onderwijssector zie je dat terug. Dat het implementeren van een nieuw curriculum voor het voortgezet en het basisonderwijs eigenlijk niet van de grond komt. Dat we eigenlijk handelingsverlegen zijn met elkaar als het gaat om een goed doordacht en genuanceerd langetermijnplan. Als het gaat over het lerarentekort of het tekort aan verpleegkundigen. Dus in feite wat hij beschrijft is dat er een ongelooflijk groot ongemak is in Nederland. Zowel met die groeiende sociale kloof als het niet werkende poldermodel. En wat hij ook aangeeft, dat het een van de zaken die je daarin constateert, en ik denk dat jullie dat wel herkennen, is dat er eigenlijk het praatdrama tussen politiek en media. En ook nu, als je Twitter een beetje volgt, zie je een ongelofelijke discussies via Twitter gaan, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat over de echte zaken. En wat hij constateert, is dat politici eigenlijk steeds meer een soort politieke entrepreneurs worden, die omdat de kiezerspopulatie zo ongelooflijk snel verandert, eigenlijk voortdurend bezig zijn om met hun statements mediawaarde te genereren. Want inmiddels is meer media-aandacht ook direct meer partijwinst. En op het moment dat dat zo is, dan is het niet verwonderlijk dat je steeds meer one-liners ziet. Steeds meer proefballonnetjes. Steeds meer ongelooflijk ongenuanceerde uitdrukkingen. En tegelijkertijd zie je dat de media niet anders kunnen dan daarin mee te gaan, omdat zij ook te maken hebben met een slinkend kijkers- en lezerspubliek. Een gijzeldrama wat als resultaat heeft dat grote groepen in onze samenleving zich dus niet meer herkennen in het verhaal. Niet meer toegang krijgen tot het inhoudelijk, niet meer het gevoel hebben dat de discussies over hun gaan. En die groeiende sociale kloof. Ik klik. Vond ik dit wel een mooie metafoor. Voor degenen die mij al wat langer kennen, dit is de berg die in de presentatie terugkomt. En dit is een kloof, de Asbjerki-kloof in IJsland. Misschien even toch, hè, we zijn onder ons een stukje geologie. Mijn echtgenoot is geoloog, dus ik krijg altijd eindeloos colleges als wij door de berg lopen. Maar het bijzondere van deze kloof is dat die eigenlijk is op het gebied van twee scholen. De ene school is de school waar Amerika op zit. De andere aardschool is de school waar Europa op zit. En deze twee scholen wijken eigenlijk langzamerhand steeds meer uit elkaar. Dat is niet alleen in de natuur zo, dat lijkt eigenlijk in de werkelijkheid ook een beetje zo te zijn. Maar dat betekent dat deze kloof ieder jaar 2 centimeter wijder wordt. En ik vond dat wel een goede maat over de sociale kloof in Nederland. Want het gaat aan de ene kant over de haves en de have-nots. Oftewel degene die wel de middelen hebben en bereikbaar zijn voor de middelen en degenen die dat niet zijn. Of de cans en de cannots, zoals Wouter Koolmeester dat benoemde aan het begin van het studiejaar, degenen die wel de skills hebben en diegenen die ze niet hebben om productief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk komt daar een derde groep bij die misschien nog veel belangrijker is. De groep die zich wel herkent in de samenleving, die zich verbonden voelt daarmee, en de groep die dat niet is. Dus de connected, de disconnected. Als we met elkaar constateren dat dit belangrijke bewegingen zijn, dus zien dat de sociale kloof eigenlijk steeds groter wordt en dat het poldermodel eigenlijk op dit moment leidt tot gewoon handelingsverlegenheid, dan stelt dat eigenlijk best wel een negatief beeld. Kim Putters zei daarover afgelopen zomer in het Nederlands Juristenblad dat hij inderdaad constateert vanuit het sociaal cultureel planbeleid is dat die kloof steeds groter wordt. En hij stelt zichzelf daar de vraag, kan een democratische rechtsstaat zeg maar goed fungeren met zo'n groeiende kloof? En hij geeft zichzelf ook antwoord. Hij zegt, dat kan niet en dat kan zeker niet permanent. Dus dat betekent dat we met elkaar dit als een heel belangrijk issue moeten zien en ook kijken op welke manier wij daar vanuit het onderwijs aan kunnen bijdragen. Want heel eerlijk gezegd, als je het boekje van Cenk Willink uitleest, heeft hij helaas geen oplossing. Zijn oplossing is, laten we het publieke debat gaan starten. Dat is heel belangrijk, maar is in mijn ogen niet de oplossing waar we naartoe zouden moeten werken. Uiteindelijk denk ik dat er andere methodes nodig zijn om die sociale kloof met elkaar te kunnen dichten. Ik wil graag twee perspectieven met jullie delen. De eerste gaat over de people-centered economy, oftewel de mensgerichte economie. Jury van de Geest, oprichter van de Singularity University, en Guido van Nispen schrijven daar regelmatig stukken. En wat zij zeggen is dat we eigenlijk steeds meer van een taakgerichte economie naar een mensgerichte economie zouden moeten gaan. Met purpose-driven organisaties, zoals dat mooi heet in het Nederlands. Taakgerichte economie, waar we nu middenin zitten, die gebruiken technologie eigenlijk vooral om mensen te vervangen. Om mensen te vervangen om uiteindelijk daarmee als organisatie een grotere productiecapaciteit te kunnen realiseren of kostenreductie te realiseren. Als je uitgaat van een mensgerichte economie, dan kijk je hoe technologie of artificial intelligence kan helpen om de talenten van mensen verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat je met technologie wel betekenisvolle banen kan creëren, waardoor iedereen wel onderdeel kan zijn van diezelfde samenleving. Een hele andere manier van kijken. Dan gaat het over waardecreatie en niet alleen maar over korte termijn winstbejag. Een tweede perspectief wat ik graag met jullie wil delen is van Jeff Gaspers. Hij was de Keesmaat Event. En wat hij aangeeft is dat je eigenlijk ziet dat hiërarchische structuren en hiërarchie van top-down bedrijven steeds minder belangrijk worden, steeds minder invloed krijgen. Dat het steeds meer gaat over netwerken, over hoe mensen samenwerken. En hij gaf heel duidelijk aan in zijn keynote dat eigenlijk bedrijven die echt innovatief willen zijn en echt veranderkracht, die dat doen met de mensen in hun eigen organisatie, met iedereen. Een veranderkracht gebruiken, zoals dat heet, met de wisdom of the crowd. Oftewel, met de wijsheid van alle medewerkers, met de ideeën van alle medewerkers. En dan heb je het eigenlijk over echt een lerende organisatie. Een organisatie waar iedereen ertoe doet en waar iedereen zijn mening kan geven. Deze twee perspectieven geven volgens mij veel meer uitzicht op waar we met elkaar kunnen werken om die sociale kloof daadwerkelijk te dichten. Jesse zei al, nou, dit zijn nogal wat ambities voor het komend jaar als we daarover hebben. Maar van groter denken naar kleiner doen. Als we kijken naar Fontys, denk ik dat het voor ons ook belangrijk is om niet alleen te kijken hoe wij kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving buiten, maar ook naar een inclusieve samenleving binnen Fontys. Een van de belangrijke zaken als je het hebt over inclusiviteit is meedoen, oftewel participatie. We hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in studentenparticipatie. Een groot compliment aan de studentenfracties van de afgelopen jaren en van vandaag en aan de afdeling van studentvoorziening, omdat we daar echt hele grote stappen in hebben gemaakt. We zijn bezig om een echte BAS-community te vormen. En BAS staat dan voor bestuurlijk actieve studenten. En die BAS-community zijn studenten van de CMR, van de IMR, van de OC's, van studie- en studentenverenigingen. Die we vragen om met ons mee te denken over het dagelijks reilen en zeilen van Fontys. We hebben daar het afgelopen jaar zelfs een echte tweedaagse gehad. Waar we eigenlijk met een grote groep studenten hebben gesproken over Fontys. En eigenlijk wat daarin belangrijk was, is dat we niet alleen zagen dat het voor de studenten zelf een hele interessante bijeenkomst was, Maar er kwamen ook ongelooflijk veel goede ideeën uit. Bovendien was het ook erg gezellig, met name in kamer 4, heb ik begrepen. Maar studentenparticipatie. Het tweede waar je bij participatie aan zou kunnen denken, is datgene waar ik enorm onder de indruk was. 100 OOP'ers bij elkaar met ongelooflijk veel energie en ideeën. Allemaal ideeën die daadwerkelijk en direct toepasbaar zijn, bruikbaar zijn, om Fontys iedere dag een beetje beter te maken. Al dit potentieel, ook van onze managers op het management-event, ook van onze docenten via het docent-event, zou er nog tot veel meer potentieel kunnen leiden om ons een echte veranderkracht van onze organisatie mee te geven. Een innovatieve organisatie, een lerende organisatie, die bestaat eruit dat wij lerende en innovatieve mensen zijn. Want een organisatie aan zich is niet innovatief. Een lerende organisatie waar iedereen dus betekenisvol is en waarnaar geluisterd wordt en waar je vragen aan kan stellen. En die vragen stellen, dat is hetgene wat eigenlijk onze opdracht is voor ons allemaal. Hoe zorgen wij voor, als wij een inclusieve organisatie zijn, dat we echt luisteren naar elkaar, iedereen de ruimte geven om zijn mening te kunnen geven, zijn ideeën te kunnen geven. En vooral uiteindelijk daarmee betekenisvol te kunnen zijn voor heel Fontys. Als we betekenisvol zijn voor heel Fontys, dan is natuurlijk het linkje naar Fontys Focus 2020 snel gelegd. Want onze basisfilosofie is, hoe leiden wij studenten talentgericht op dat zij daadwerkelijk hun eigen plek, betekenisvolle plek in de samenleving kunnen krijgen. Uiteindelijk gericht op die inclusieve samenleving. Dit is het tweede signaal overigens voor iedereen die een beetje van bergbeklimmen houdt. Dit zijn karabiners die jou het in leven houden op het moment dat je aan het klimmen bent. De inclusieve samenleving brengt mij ook bij ons Tech for Society. Het thema wat we afgelopen jaar met elkaar hebben vastgesteld als de paraplu van datgene wat wij met onderwijs, onderzoek in onze organisatie verder kunnen versterken. En ik vind het heel mooi om te zien hoe je op zoveel verschillende plekken inmiddels het leren. Of het nou bij de instituten is, bij de diensten is, in ons werkveld is. Overal zie je prachtige initiatieven van Tech for Society terugkomen. Maar ik las nog een tweede boek deze vakantie. En dat is het boek van Presence, van Jaworski en Peter Senge. En het aardige van dat boek is dat echt halverwege letterlijk wordt gesproken over tech. Over technology, entrepreneurship, creativity. Maar wat Senge aangeeft, is niet zozeer wat wij eigenlijk vaak doen, kijken vanuit de drie aparte pijlers. Maar hij had een visie over hoe je dat veel meer vanuit een integrale benadering zou moeten bekijken. En hoe dat zou bijdragen aan daadwerkelijk talentontwikkeling. Zij gaf, zoals ik net ook al zei, heel belangrijk is als het gaat over het ontwikkelen van je eigen talenten. En hoe technologie daarbij kan helpen. Zij gaven aan, als je kijkt naar ondernemerschap, dat alles te maken heeft met hoe jij als persoon of als organisatie je eigen visie kan formuleren, zodat jouw talenten daar op een logische manier als vanzelfsprekend bij aansluiten. En zij kijken naar creativiteit als een link met persoonlijk meesterschap, om ervoor te zorgen dat jij een eigen visie ontwikkelt wat je zou willen bereiken, zowel voor jezelf als voor de samenleving. Dus eigenlijk tech geïntegreerd bekijken met datgene wat jij je talenten wil ontwikkelen en welke rol je daarmee wil gaan spelen in de samenleving. Ik vond het heel mooi om daarmee eigenlijk de verbinding te maken met datgene waar wij toe eigenlijk op leiden, namelijk persoonsvorming, beelddoen en persoonlijkheidsontwikkeling. Tech for society. Als we society kijken, koppelen we dat heel vaak aan of de Sustainable Development Goals, of aan de grote uitdagingen voor de wereld om het klein te maken en te kijken wat we daar aan oplossingen kunnen bieden. Maar Tech for Society betekent ook hoe kunnen we technologie, ondernemerschap en creativiteit gebruiken om die sociale kloof met elkaar te dichten. Dan gaat het er ook om van hoe kunnen wij met elkaar ervoor zorgen dat technologie de verbinding is tussen datgene wat mensen bindt en wat mensen nodig hebben. Het gaat niet om Internet of Things, het gaat eigenlijk om Internet of People. En hoe zorgen we dat we die dimensie verder gaan versterken? En dan zie je op dit moment al hele mooie voorbeelden in de wereld. In Duitsland zie je bijvoorbeeld dat er dorpen zijn, communities, die met behulp van technologie zelf hun eigen energie met zonnepanelen op kunnen wekken. En daarmee efficiënter en effectiever zijn dan menig energiecentrale. Je ziet hier in de regio prachtige voorbeelden hoe op het gebied met het concept MaaS, dus Mobility as a Service, in Eindhoven en Helmond communities gefaciliteerd worden om met elkaar tot mobiliteitsoplossingen te komen, zonder dat iedereen daarvoor auto's nodig heeft, bezit nodig heeft, maar dat echt samen met elkaar kunnen organiseren. En dichter bij huis, als je kijkt naar onderwijs, we zien natuurlijk hoe technologie kan helpen met bijvoorbeeld MOOCs om educatie en content veel breder beschikbaar te maken voor groepen die daar misschien nu niet aan toe kunnen komen. Maar eerlijk gezegd staat dat echt nog in de kinderschoenen. En ik vind echt, als wij onze maatschappelijke opdracht serieus nemen en willen werken aan een inclusieve samenleving, waarbij zowel de middelen beschikken die daar misschien nu niet aan toe komen, dat wij zowel kunnen helpen om die skills te realiseren die mensen nodig hebben om productief en inzetbaar te kunnen zijn op de arbeidsmarkt, ook op langere termijn. En dat wij kijken hoe wij tech kunnen inzetten om mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden. Ik denk dat dat onze maatschappelijke opdracht is vanuit onze hele grote ambitie. Dan zie ik een aantal van jullie kijken en zeggen, nou, dat is wel echt een hele grote ambitie. En hoe gaan we dat dan realiseren? Als ik heel eerlijk ben, alle grote veranderingen zie je altijd komen voort uit een kleine groep mensen die dedicated daarmee bezig is. En als ik kijk naar onze eigen Fontys community, we zijn met 5000 medewerkers, 44.000 studenten. Als we allemaal onze 10 beste vrienden mee zouden nemen om deze sociale cohesie met elkaar te realiseren, dan bereiken we al een half miljoen mensen. Maar je hebt, stel nu dat iedereen de 100 beste vrienden, hè, op Facebook heb je toch al gauw 100 beste vrienden. Als we die zouden meenemen in deze maatschappelijke opdracht van ons, dan bereiken we opeens 1/3 van Nederland. En dan heb je daadwerkelijk impact. Dus om het vanuit heel groot denken weer klein te maken, het is belangrijk, denk ik, dat we met elkaar realiseren op welke manier wij impact zouden kunnen realiseren. En dat we dat kunnen doen met onze maatschappelijke opdracht en vanuit onze eigen waardeset. En onze eigen waardeset, ons waardekompas, sluit hier naadloos bij aan. We hebben met elkaar gezegd, wij vinden het belangrijk dat er sociale verbinding is. Dat wij gaan voor persoonlijke contacten, persoonlijke interactie, voor innovatie, voor sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit. Met ons waardekompas op zak, met Tech for Society in onze achterzak, kunnen wij denk ik een ongelooflijk realiseren om dagelijks vanuit Fontys, zowel onze Fontys community, verder te volmaken tot een inclusieve eigen community, als onze community, de inclusieve samenleving, buiten. En eerlijk gezegd, je ziet heel vaak allerlei prachtige one-liners langskomen op internet van allemaal grootheden die wat zeggen. En over het algemeen probeer ik die juist te vermijden. Maar ik kon het niet laten om deze wel mee te nemen. En dat is die van Gandhi. Die zegt, you must be the change you wish to see in the world. Je bent zelf de verandering die je wilt terugzien in de samenleving. En dat maakt het voor mij wel eigenlijk het verhaal rond. Dus als wij zien wat er verandert in de samenleving, groot denken van datgene wat onder andere Cenk Willink ons meegeeft. En datgene wat we zelf ook zien. Als we vervolgens weer meer kleiner maken van wat is onze eigen maatschappelijke opdracht voor studenten, voor medewerkers, voor onze 10 beste vrienden, of misschien wel onze 100 beste, dan zijn er 3 dingen. Het gaat om participatie, iedereen laten meedoen. Het gaat om jouw persoonlijke participatie, zelf echt meedoen. En het gaat om hoe zorgen dat je zelf de verandering bent die je graag zou willen zien. Ik wens jullie allemaal heel veel inspiratie toe. En laten we er een prachtig jaar van maken. Dank jullie wel. Joep, mag ik jou vragen om naar voren te komen? Wil jij...